Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. In het bijzonder de gasten die van ver komen, hartelijk welkom. Vanuit deze kant moet ik u mededelen dat helaas onze organist ziek is. Dus Bert doet zijn best om in te vallen. Bert, succes daarmee. Onze voorganger is dominee Maliepaard, ook een hartelijk welkom. De enige mededeling die ik van deze kant af voor u heb is dat aanstaande maandag 25 februari houden we bij mij thuis op de Duinweg 84 weer een Bijbelavond, een Bijbelstudieavond. U bent daar alle voor hartelijk voor uitgenodigd en ik zie u graag met hem gemoed om rond een uur of 7:30. Dan willen we graag deze dienst aanvangen en ik wens u daarbij alle de zegen toe. Met het evangelisch liedboek 226, de liederen 1 en 2. Dank u wel.
Opgestaan. Dat hoorden ze op deze paasmorgen, op de paasmorgen. Wie is opgestaan? De gekruisigde. De gekruisigde is opgestaan. We leven in de lijdenstijd. We zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen om juist ook dat te vieren en daar worden we bij bepaald. We gaan zingen ons aanvangslied, trouwens al een hartelijk welkom, maar dat is al gebeurd. Psalm 122 is ons aanvangslied, vers 1 en vers 3. We wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. We zingen gelijk na Fotum en Goed van gezang 457 vers 1 en 4. 457, 1 en 4. Dan zullen we dat ook maar staande zingen. We willen ons nu richten op de Heer onze God. We willen in een heel persoonlijk en stil, kort gebed ook hem vragen wat uw wens is voor deze dienst. En ik hoop dat u misschien ook juist met één wens, of misschien wel meerdere, maar één wens hier naartoe gekomen bent. U zegt, Heere, wilt u dit? Of, nou, laten we juist ook voor die ene wens datgene bij de Heere neerleggen. Dank u, Heere God, dat u een open hart en een open hof hebt vanmorgen. We zijn in uw naam bijeen. We belijden dat onze hulp en verwachting van u is. U hebt de hemel en de aarde gemaakt, geschapen. U houdt trouw wat u geschapen hebt en daar bent u trouw aan tot in eeuwigheid. Aan uw werk. U laat niet varen het werk van uw handen. Genade, barmhartigheid, vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Christus door zijn persoon, zijn lijden en sterven heeft ons vrijgemaakt van de wet. Dat wil zeggen van de vloek der wet, maar niet van de gehoorzaamheid der wet. Want als je leeft uit Christus, dan schrijft God zijn wetten in je hart. Je gaat van binnenuit door de Heilige Geest een verlangen krijgen om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Dat is een strijd, hè? Dat is een strijd, want aan de ene kant zie je die werking van God in ons leven, maar aan de andere kant merk je ook dat die oude mens er ook nog is en die trek je weer daarvan af. Vandaar dat het altijd maar weer goed is om te luisteren naar wat de Heer in zijn woord ons te zeggen heeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. We zijn geen slaven meer. Gij zult nu geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nee, want u bent alleen mijn God. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog wat van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een naijver God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht, van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Haten betekent dat je God niet op de eerste plaats zet. Dus liefhebben betekent God boven alles. Je zet God op de eerste plaats. Hij staat bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Het gaat erom God. Haten betekent dat je God op de tweede, derde of tiende plaats. Ja, Heere God, ik ben zo druk met dat en dat en dat vind ik belangrijker dan. Dat is haat. Zo wordt haat genoemd in de Bijbel. Dus als je dat doet, dan zal het voor jou en voor je kinderen en kleinkinderen helemaal een aflopende zaak zijn. Want als God niet voor jou op de eerste plaats staat, dan staat hij misschien voor de kinderen helemaal niet en voor je kleinkinderen. Dus tenzij God daar weer een verandering in brengt, dat kan hij ook. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, leeg, zinloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. Hij rustte op die 7e dag. Daarom zegende de Heer die speciale rustdag en zette die apart van de anderen om aan hem toegewijd te zijn. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doden, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog die mooie auto die je heeft, of die pc, of die laptop, of iets wat van uw naaste is. We weten dat we dat uit onszelf niet kunnen, alleen door de Heer Jezus Christus, hebben we een vreugde in datgene wat God ons geeft en willen we ook ons van harte daaraan gaan geven. Dus ook de 10 geboden spreken ons van die ene naam waardoor wij behouden moeten worden. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam, ELB 381. We zingen ze alle 3.
Oh,
Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag, uw dag, dat we de dag van de Heer Jezus mogen vieren. Gedenken, hem op de eerste plaats stellen, niet alleen wij, maar ook onze kinderen, kleinkinderen. Want daar bidden we toch ook om, Heer, dat we als onze kinderen wat afgedwaald zijn of kleinkinderen u nog niet kennen, Heer, dat ze u mogen leren kennen zoals u bent. Een God van genade, barmhartigheid en liefde in de Heer Jezus Christus, die al onze verkeerde dingen, al onze zonden op een vloekhout heeft gedragen. Want dat moest u, Heere, omdat de wet aangaf wat er in ons leven verkeerd allemaal gegaan is. We hebben niet tegen één, maar alle geboden van u gezondigd. Want als je dat eens op je in laat werken, Heere God, dan halen we het niet wat u in die 10 geboden ons voor heeft gehouden. We komen tekort en bij u is de standaard altijd volmaaktheid. We zijn door de zonde niet meer gehoorzaam aan wat u van ons vraagt. We willen graag de andere kant op, eigenwijs. We hebben een eigen willetje, we hebben een eigen gedachte. En Heer, als we zo weer bepaald worden bij uw woord, bij de leefregels, dan ontdekken we, Heer, dat we daarin tekort hebben geschoten. We kunnen het niet uit onszelf. Heren, er is zoveel wat ons van u afbrengt. Niet alleen ons, maar ook onze kinderen. Want wat hebben we druk, wat zijn we bezig met dit en dat. Terwijl we eigenlijk nauwelijks meer tijd hebben, ook vandaag voor u. Het is uw dag, maar we zijn er nauwelijks aan toe. Heren, vergeef ons dat we die liefde van tot u en tot elkaar nauwelijks of niet opbrengen. Maar wilt u ons daarvan ook verlossen, van die liefdeloosheid? Verlossen, omdat u het alles hebt weggedaan, weggenomen op het kruis. En dat we door de doop in de dood met Christus begraven zijn. Om een nieuw leven te leiden. Een leven vol met uw Heilige Geest. Heren, zo willen we u dankbaar zijn dat u dat voor ons allemaal hebt volbracht. Eén voor allen. Zodat we allen voor die ene zullen leven. Heren, we weten het wel. We hebben dat natuurlijk al veel vaker gehoord. Maar als we zo ons leven bekijken, de praktijk van ons christen zijn, komen we tot ontdekking. In alles zijn we van u afhankelijk. Zonder u kunnen we het niet. En we ontdekken ook dat er die beweging is de andere kant op. Wat we zonde noemen. En soms is dat zo sterk dat we moeten uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Ik word helemaal in beslag genomen door de dingen die mij van u aftrekken. God zij dank, want het is Pasen geweest en geworden. Het graf is geopend, de steen is weggewenteld, er is nieuw leven. We mogen wedergeboren zijn tot een levende hoop, tot een nieuw leven. Heiland, geeft dat we zo voor uw aangezicht komen, dat het geen opgezegd versje is, dat het niet iets is wat we wel weten met ons verstand, maar de praktijk van het leven is anders, maar dat het ook geïmplanteerd wordt, dat het ook waarheid wordt in ons leven. Heren, dat het ook zijn beslag krijgt, handen en voeten zal krijgen. En dat we eruit leven, uit Christus. Niet meer uit onszelf, maar uit u alleen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Dat is een boodschap, dat kan ons nooit koud laten. Het kan ons nooit laten voor wat we zijn. Het wil altijd iets veranderen. Niet een stukje renovatie, maar nieuwbouw wil u plegen in ons leven. Helemaal nieuw, zie. Ik maak alle dingen nieuw. Een nieuwe schepping zijn we. Help ons om daaruit te leven. En als we daar nog geen wegwijs mee weten, en dat we zeggen van ja, maar hoe werkt dat nou? Dat we een verlangen krijgen om daar steeds meer in te groeien. groeien in geloof, groeien in hoop, groeien in de liefde, groeien in alle opzichten naar u toe. Jezus Christus, openbaar uzelf aan ons vanmorgen. Door uw woord, door uw geest, vergeef al onze verkeerde dingen, onze zonden, reinig ons door uw kostbaar bloed en heilig ons door uw heilige geest. Vul ons met waarheid, met kracht, met nieuwe moed, met liefde voor u en voor elkaar. Zet ons in vuur en vlam voor Koning Jezus. Dat is niet iets wat je zelf kan bewerken, maar dat is iets wat u doet en wil doen. U hebt het ook beloofd. Zie, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Werp je bekommeris op mij en ik zal voor je zorgen. Vul je hart met mijn tegenwoordigheid. Heer, zo mogen we u dankbaar zijn voor deze dag. Dankbaar dat we hier kunnen zijn. En we bidden u voor hen die er niet wilden of konden zijn vanmorgen. Vanwege ziekte of vanwege andere omstandigheden. We bidden voor hen die u nog niet kennen. Als de God van hun leven. Als iemand met een hoofdletter waardoor zij iemand mogen zijn. Heren, we bidden u voor hem of haar die in onze gedachten komt. Niet omdat wij beter zijn, helemaal niet. Maar omdat we zoveel ontvangen van u, dat willen we ook aan anderen uitdelen. Dat willen we ook dat anderen dat mogen ontvangen. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. U schudt ons wel eigenlijk wel door elkaar, door dat nieuwe leven. Maar dat is niet erg. Want stel voor dat we aan het eind van ons leven tot ontdekking komen dat de deur van de hemel, de deur van het eeuwige leven op slot zit. En dat u tegen ons zegt, ga weg van mij, want ik heb je nooit gekend. Dat zou wel het meest verschrikkelijke zijn van alles. Dank u wel, Heere, dat u ons wakker schudt, dat u ons de weg wijst en alles schenkt wat we nodig hebben. Wat bent u groot, liefdevol, genadig. Wat bent u alles voor ons. Dank u wel daarvoor. Wilt u de boze van ons weren? In Jezus' naam. Zegen het woord. Amen. Gemeente, wij lezen twee gedeelten uit Gods heilig woord. Het is dit jaar 450 jaar geleden. Misschien hebt u het gelezen in de krant. 450 jaar geleden dat de catechismus is geschreven. 450 jaar geleden dat de catechismus is geschreven. En ik wil ook vanmorgen daar aandacht aan geven, aan de catechismus, zoals we het elke maand een keer met elkaar uit dat leerboek willen leren. En nogmaals, waarom doen we dat? Nou, heel eenvoudig. Ik heb dat misschien nog wel eens eerder gezegd, ik ben in mijn leven niet een betere leraar tegengekomen die mij helpt kort en bondig de Bijbel uit te leggen. Dus als u een betere leraar weet, dan hou ik me aanbevolen. Maar ik ben er nog niet één tegengekomen die mij beter helpt om de Bijbel uit te leggen. Dus zo mag je dit bekijken. En daarom willen we van de Bijbel leren en aan de hand van de catechismus gaan we door die Bijbel heen. Psalm 122, het gaat over de tweede bede, uw koninkrijk komen. Een bedevaartslied van David, Psalm 122. Ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Nog steeds gebeurt het. Een voorschrift voor Israël is het de naam van de Heren te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. De koningszetel is daar. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heer onze God wil ik het goede voor u zoeken. De tweede schriftlezing komt uit de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 8, de versen 18. Romeinen hoofdstuk 8, vers 18 tot en met 27. We zingen daarna van de ELB 263, 1, 4, 5 en 6. En dan is de voorzang wat meer nodig. ELB 263.
Moet ook de melodie van het Joodse
volkslied. Ja, het Joodse volkslied. Melodie van het Joodse volkslied. Door de wereld gaat een woord van het Hatikva, hè? De Joodse, het volkslied van Israël. Want ik ben er zeker van, zegt de apostel, dat het lijden van de tegenwoordige tijd waarin we nu zijn niet opweegt, als het in een weegschaal legt, tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht, in barensnood is. Niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden, maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen we niet zien, verwachten het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. We weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de geest. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Dat is mooi, hè? We hebben twee pleitbezorgers. Dat is dus twee machtige pleitbezorgers die voor ons bidden en pleiten. Allereerst Jezus als hoge priester aan de rechterhand van de Vader. Die bidt en pleit voor ons. En in ons hart is de geest die als je geen woorden hebt om iets aan God te vertellen, alleen maar een zucht, zou je kunnen zeggen, dan maakt de geest die zucht tot een welriekend reukwerk. Hè? De geest zucht zelf met ons, met onuitsprekelijke verzuchting. Zo is die bij ons leven betrokken en zo is die strijdt hij om ons te helpen en te brengen waar hij ons hebben wil. Door de wereld gaat een woord. We zingen 263, 1, 4, 5 en 6.
Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met u ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en tegen onrecht, tegen dwang, richt een pelgrim zijn gezang. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met u ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. Die der Mut begaf, blijven staan. door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met u ons heen naar het nieuw Jeruzalem. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Heere God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met u op heden naar het nieuw Jeruzalem.
Nou, dat ging uitstekend toch, hè? Psalm 84 is een antwoord op de verkondiging 2, 3 en 4. Psalm 84, 2, 3 en 4. Na de verkondiging. Wat is de tweede bede? Is de vraag, uw koninkrijk komen. Het zijn maar drie woordjes. Uw koninkrijk is zondag 48. Drie woordjes. Uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw gemeente, uw kerk. Vernietig de werken van de duivel en elke macht die tegen u zich verheft, evenals alle boze plannen die tegen uw heilig woord beraamd worden, totdat uw rijk in volmaaktheid komt, dat is het zeker, waarin gij alles zult zijn in allen. Waarin gij allen alles zult zijn in allen. Gemeente van Jezus Christus hier in Noordwijk. De band tussen kerk, gemeente en geloof is vandaag de dag losser dan ooit. Veel mensen zeggen, je kan best geloven zonder dat je zondags naar de kerk gaat. Je kan best geloven zonder dat je bij een gemeente betrokken bent, zelfs lid daarvan bent. Ja, lieve mensen, dat heeft natuurlijk wel een schijn van waarheid. Want waar heb je nu de kerk voor nodig? Waar heb je de kerk voor nodig? Zondagmorgen kan je toch heel goed thuis naar de televisie kijken. Of de radio, dan hoor je toch ook wel evangelie. We leven in een tijd waarin we ons niet meer zo gauw willen binden aan een vereniging en ook helemaal niet aan een kerk. Want, zegt u nou zelf, de vormen waarin we kerk zijn, waarin we gemeente zijn, dat is toch hopeloos ouderwets. Nou, dan komt een dominee aandragen vanmorgen met een geschrift van 450 jaar geleden. Is dat niet hopeloos ouderwets? 450 jaar geleden, mens, waar hebben we het over? Waar spreek je over? Die vormen in de kerk zijn vaak zo ouderwets. En er is een verlangen vandaag de dag dat het allemaal anders moet. Het moet allemaal veel meer eigen tijd. Niet meer een orgel, maar misschien wel een drumstel of een gitaar of iets dergelijks. En nou, noem maar op. Oh ja, ik wil zo af en toe wel eens een gaven geven aan de kerk, maar erbij betrokken zijn, ja, dat is toch een heel andere zaak. Kun je geloven zonder gemeente? Want ik spreek eigenlijk liever over de gemeente van Jezus Christus. Want ik zeg het wel eens meer, het woord kerk kom je in de hele Bijbel niet voor. Het komt in de hele Bijbel niet voor. Dat kom je niet tegen. Wel gemeente. Wat betekent kerk? Nou, kerk betekent dat wat van Christus is. Kerk, kyriake, wat van de Here is. Dat is de kerk. Daar gaat het om. Wat van Christus is. Kun je dus geloven zonder dat je zegt van, ik hou rekening met dat wat van Christus is. Er was eens een duidelijk voorbeeld, vind ik nog altijd, en dat wordt, dat kent u wel, dat wordt in vele opzichten ook wel gebruikt. Was iemand die een aantal weken niet meer naar de samenkomsten ging, niet meer naar de kerk ging. En dat viel op, want hij was altijd zo trouw. Dus die dominee die ging bij deze man op bezoek. Het was nogal een zwijgzaam gebeuren tussen die twee. Ja, wat moet je precies zeggen? Het ligt allemaal zo gevoelig. Ze zaten bij de open haard. En op een gegeven moment stond de dominee op, pakt een tang en pakt een kooltje van het vuur en legt het apart. Doet die tang weer terug en gaat weer zitten. En samen gingen ze naar het kooltje zitten kijken. En langzaam maar zeker ging het kooltje uit. Die man die zei, dominee, ik heb het begrepen. Aanstaande zondag ben ik weer in de kerk. Kan je geloven zonder het vuur van de geest? Zonder het woord van Christus? Denk eens aan het woord van de Heer Jezus zelf, als hij het heeft over de herder met zijn kudde schapen. Denk eens over het huis van God, de tempel, waarvan we allen levende stenen zullen zijn en kunnen zijn. Kan de tempel van God zonder de levende stenen? Denk eens even aan de ark van Noach. De ark die door de Heer God gegeven was, waardoor mensen bewaard werden voor het oordeel dat over de wereld is gekomen. Het zijn allemaal voorbeelden dat je eigenlijk niet kan geloven zonder de Heer van de kerk, zonder de Heer van de gemeente, maar ook niet zonder elkaar. Want dan gaat jouw kooltje langzaam maar zeker dooft. Hij dooft en gaat langzaam maar zeker uit. Nu moeten we, als we bidden uw koninkrijk komen, moeten we niet de fout maken dat we bidden uw kerk zal komen. Of uw kerk, daar gaat het niet om. Een koninkrijk van God is niet gelijk aan de kerk. En helemaal niet gelijk aan mijn kerk en onze kerk. Dat moet je onderscheiden. Je moet het onderscheiden, maar niet van elkaar scheiden. Want iemand zei eens, elk rijk heeft een leger. Zo heeft ook het koninkrijk van God een leger. Het leger des heils, zouden we zeggen. En het leger des heils, dat is de gemeente van Christus. Want wij zijn allen soldaat in het leger van koning Jezus. Koning, uw koninkrijk. En boven zijn kruis hing een opschrift, dit is de koning der Joden. We bidden uw koninkrijk komen. Drie woordjes. En eigenlijk bidden we daarin dat het koninkrijk van Jezus in alle opzichten openbaar zal worden. Dat iedereen het zal zien, dat iedereen zal weten en dat iedereen zich zal buigen voor koning Jezus. En dan gaat het over dat koninkrijk van God, dat koninkrijk der hemelen, dat omspant de hemel en de aarde. En er is maar één koning die zit aan de rechterhand van God, dat is de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, als we dus bidden uw koninkrijk komen, hè, uw naam worden geheiligd, wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen, Gods naam mag alle eer ontvangen. Dan bidden we over uw koninkrijk komen, dan bidden we, Heere, laat iedereen weten dat dat koninkrijk er is, maar dat iedereen ook hun knie zal buigen voor de koning van dat koninkrijk. Koning Jezus. Maar wanneer is dat koninkrijk dan begonnen? Of moet dat nog beginnen? Wanneer zou je kunnen zeggen, mag je spreken van dat koninkrijk? Nou, als de Heer Jezus naar de hemel gaat, dan heeft hij het over, en dat is een gelijkenis, dat iemand naar het buitenland gaat om de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Dat bedoelt hij eigenlijk zichzelf. Jezus, die is gestorven op een kruis van Golgotha, die ons gekocht en betaald heeft met zijn dierbaar bloed, die opgestaan is, die is naar de hemel gegaan om daar als koning te zitten aan de rechterhand van de Vader. Hij zegt het ook zelf, hè? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En een van de psalmen zegt, zet u aan de rechterhand van God totdat hij alle vijanden gelegd heeft als een voetbank voor uw voeten. Dus dat is wezenlijk. Jezus regeert, hij heerst als koning aan de rechterzijde van de Vader, totdat alle vijanden gelegd zijn tot een voetbank voor zijn voeten. Maar is dat koninkrijk eigenlijk pas bij Jezus begonnen? Nee, want God is koning toen hij de wereld schiep. God is koning van de hemel en de aarde al vanaf het begin van de schepping. Maar u weet zelf wel, die schepping is aan God ongehoorzaam geworden. Door middel van de Satan die de Adam en Eva heeft verleid om te gaan rebelleren tegen deze koning. En tegen zijn woord. Wel nee, je zult niet als God zijn. Maar, of je zal niet sterven, maar je zal als God zijn, kennende goed en kwaad. Je zou kunnen zeggen, vanaf die tijd heerst er een andere koning over de harten van heel veel mensen. Dat is de Satan. Zij hebben dus heel duidelijk gezegd, de mensen, wij willen niet dat God koning over ons is, maar wij willen dat er een ander koning over ons is. Vanaf die tijd, zou je kunnen zeggen, heeft het koninkrijk der hemelen zich wat teruggetrokken naar de hemel. Hoewel, als je ziet hoe God dus alle dingen stuurt naar de raad van zijn wil, blijft hij ook koning. En dat wordt duidelijk, bijvoorbeeld in Israël. David, een koning naar Gods hart. David, die regeert bij de gratie van die ene koning. Door wie de koning ook duidelijk wordt dat hij er is. Maar in, je zou kunnen zeggen, helemaal duidelijk wordt het koningschap van God in Jezus Christus. Jezus is naar de aarde toegekomen en hij is gezalfd als koning, priester en profeet. Hij is naar Jeruzalem gegaan en hij heeft daar als het ware duidelijk gemaakt dat hij de koning is van Israël. Vandaar dat die discipelen, nadat Jezus is opgestaan, voordat hij naar de hemel gaat, zegt, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël. Gaat u nu op de troon zitten van het huis van David, hier in Jeruzalem. Doet u dat nu? En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar hij zegt niet jullie dwalen. Hij zegt alleen, het is niet aan jullie dat je de tijd en de gelegenheid weet. Waardoor, als ik koning zal zijn in Jeruzalem, maar nu nog niet. Nu moeten jullie het evangelie de wereld inbrengen. Broers en zusters, God is koning in Jezus Christus. En nou gaat het erom, waar is hij koning? Nou, de catechismus zegt allereerst, hij is koning in uw en mijn hart. Dat is het belangrijkste. Daar begint het mee. Regeer ons zo door uw woord en geest, dat we ons steeds meer aan u onderwerpen. Dan gaat het over u en mij. Dat Jezus koning is in u en jou en mijn hart. Heel persoonlijk. Waar is het koninkrijk? Jezus zegt, het koninkrijk God is nabij gekomen, bekeer u. Het koninkrijk is midden onder u. Dus wat doet de Heer Jezus? Hij geeft een boodschap af van bekering. Stel je open voor, onderwerp je aan. Hij is gekomen, dat koninkrijk. Dus dan gaat het allereerst om uw en mijn leven. Catechisme zegt, daar begint het mee. Ten tweede, bewaar en vermeerder uw kerk. Dus Jezus wil graag ook koning zijn in de kerk, in de gemeente van hem. Zij die bij hem behoren, in het geheel. We komen er straks nog op terug. Vernietig de werken van de boze die tegen uw heilig woord wordt ingebracht. En je zou kunnen zeggen, er is ook nog een toekomst. Namelijk de toekomst is dat u alles in allen zult zijn. He, dat rijk van God ook in de schepping zal volmaakt zijn. Welke wapenen heeft deze koning ter beschikking? Nou, dat zijn de wapenen van woord en geest. Regeer ons zo door uw woord en geest. Dus de wapen, het wapen van dit koninkrijk, dat is het woord, de Bijbel, het zwaard van de geest. Dus dat woord gaat Christus hanteren als koning. Vandaar dat het woord zo belangrijk is in uw en mijn leven. Het gaat niet om wat ik allemaal bedenk en ik allemaal zeg, of ik denk dat het zo of zo moet gebeuren. Nee, als Jezus koning is in ons leven, dan betekent dat dat hij door zijn woord het ons gaat vertellen hoe hij het wil hebben. Dat is heel belangrijk. En dan komt er een strijd tussen wat hij wil en wat ik wil. Want we zijn mensen met een eigen willetje. En we laten ons niet zomaar wat gezeggen. Nou, u kent dat wel. He, dan hoor je woorden, ja maar dit en hoe zit het daarmee. En we vechten soms met het woord in ons persoonlijk leven. Tot uiteindelijk we ontdekken dat de Heere alle wijsheid in pacht heeft. Dat hij toch het goede met ons voor heeft. Weet u, als een totalitair regime aan de macht komt, het eerste wat zo'n regime doet, is de persvrijheid aan banden leggen. Er mag niet alles meer gezegd worden wat mensen denken. Er moet alleen maar iets gezegd worden wat zo'n regime denkt en doet. Nou, dat heeft het Koninkrijk van Christus helemaal niet nodig. Dat alles onder censuur geplaatst wordt. Je mag best wel het een en ander tegenover het woord zetten. Maar je zal ontdekken dat het woord toch alles in zich draagt. Waardoor je werkelijk ook Christus koning laat zijn in je leven. Waar het met het koning Jezus om gaat, is dat je van harte gaat gehoorzamen. Dat je wederom geboren wordt. Dat je, u en ik moeten een ander hart ontvangen. Een ander gezindheid krijgen. En dat wordt nou bewerkt door woord en geest. Zo is koning Jezus. Koning Jezus. Het is dus niet een kwestie van de buitenkant, maar het is een kwestie van de binnenkant. Wil ik dat Jezus koning in mijn leven is? Wie zit er op de troon van mijn leven? Als ik dat nou eens gewoon op mijzelf laat inwerken. Wie zit er op de troon van mijn leven? Wie maakt nou eigenlijk de dienst uit? Wie vult mijn agenda in? Nou, is dat koning Jezus? Ben ik van de troon afgegaan? En zegt u, Heren, wilt u maar koning zijn in mijn leven? Wilt u op de troon van mijn hart komen zitten? Of ben ik dat nog steeds zelf? Het is opvallend, hè? Wij zouden denken van uw koninkrijk komen. Nou, dan gaat het over al die mensen in Noordwijk die de Heer nog niet kennen. Toch? Daar bidden we om. Vurig dat iedereen tot geloof in de Heer mag komen. Dat doet de catechismus dus niet. Maar het is zo overeenkomstig de Bijbel. Want het gaat allereerst om mij. We bidden allereerst om welke plek krijgt het woord van God? Welke plek krijgt Christus in mijn leven? Dat woord, de Bijbel. Welke plek heeft dat in uw bestaan? Heeft het een mooi plekje gekregen op de schoorsteenmantel misschien? Moest kijken wat een mooie Bijbel dat is. Het is misschien wel een hele oude Bijbel. mooi plekje voor. Maar is dat het enige? Of kan je zeggen van nee, de Bijbel, dat vindt een plekje in mijn hart. Het is het belangrijkste. Het is het, de tomtom van mijn leven. Het is de, dat, degene die de dienst uitmaakt. Dat is belangrijk. En daar bidden we voor. En als u dus bidt, uw koninkrijk komen, dan bidt u, Heere, geef dat ik mij steeds meer zal onderwerpen aan dat woord. Dat is een strijd. Want dat doen we niet uit onszelf. Neem mijn wil en maak het vrij, dat ze u geheiligd zijn. Proeft u de strijd, juist ook als de koning werkelijk ook koning wil zijn. Hij dwingt je er niet toe. Nee, hij dringt je wel. De liefde van Christus dringt ons, daar we tot het inzicht gekomen zijn dat er één voor allen gestorven is. Broers en zusters, dat mogen we weten. De Heere wil graag onze leven. Mijn kind, geef mij je hart. Is dat niet ons grote probleem in ons leven? Dat we wel een beetje van de Heere willen, maar toch ook wel een beetje van onszelf. Dat we onszelf niet kwijt willen. Ons leven overgeven aan de Heere Jezus Christus. Maar pas wanneer dat gebeurt, kan de Heer ook helemaal voluit door je heen werken. Pas alleen als dat gebeurt, als je totaal je wil overgeven aan zijn wil, dan is hij helemaal koning in je leven. Het tweede is, Heer, wilt u koning zijn in onze gemeente, in onze kerk? Daar bidden we ook voor. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is misschien een beetje vreemd, hè? Want je denkt van, in de kerk gaat het toch om koning Jezus? In de kerk is hij toch koning? Ja, als het goed is, zou dat ook zo moeten zijn. Maar, dat is niet altijd het geval. Want luisteren we altijd ook in de kerk naar koning Jezus? Of zeggen we van, ik denk dat het zo en zo moet gebeuren in de kerk? Of laten we dus dit of dat doen in de kerk. In plaats van dat we misschien denken van, wat zegt de Heer Jezus nou over ons als gemeente? Wat wil Hij nou dat wij zullen doen als gemeente? Ik heb wel eens het idee dat in sommige kerken er zoveel naar voren komt dat de Heer Jezus buiten staat. Trouwens, dat gebeurt toch ook in Laodicea, hè? Laodicea, mensen die alles hebben. Ze waren van alles voorzien. Ze waren rijk. Ze hadden, goede gezondheid. Gezondheidszorg, enzovoort, enzovoort. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar jullie zijn lauw. Ik sta aan de deur en ik klop. Dat zegt hij. Hij staat dus buiten die gemeente. Het is een gemeente van hem. Hij staat niet in het centrum van de gemeente, maar buiten de gemeente. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij wil toegang tot het hart van die gemeente. Indien iemand naar mijn stem luistert en de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Met andere woorden, we bidden dus, Heere, bewaar wat er is. Bewaar het pand, is een van de bewegingen binnen de kerk. Je moet op een goede manier conservatief zijn. Als je iets hebt waarvan je kan zeggen, dat is door de Heere ook ons gegeven, dan mag je op geen enkele manier daarvan afwijken. Want, Heere, het is zo belangrijk dat u telkens maar weer in het middelpunt blijft te staan van ons kerkelijk leven. Bewaar uw kerk. Bewaar uw kerk, vooral vandaag de dag, tegen de golf van vrijzinnigheid die de kerken overspoelt. Op allerlei gebied, op het gebied van ethische zaak. Huwelijk, samenwonen, ach, jongens, doe toch allemaal niet meer zo moeilijk. Op het punt van homofilie, Nou, noem maar op, dat soort ethische zaken. Als je nou wat water in de wijn doet, dan heb je het veel makkelijker. Dan hoef je niet zo te strijden en dan is het allemaal veel makkelijker. Dan, dan gaat het allemaal wat eenvoudiger. Een golf van vrijzinnigheid rolt over de kerk. Liefdeloosheid, kritiek. Er is zoveel kritiek op dit of dat. Van alles en nog wat moet anders. Bewaar uw kerk, bewaar uw gemeente. Daar bid je om. Dat je mag bewaren wat God je gegeven heeft in Christus Jezus. Kunnen we dat? Nee. Wij kunnen niet datgene bewaren wat God ons gegeven heeft. Vandaar dat we zeggen, bewaart u het maar. Wilt u koning zijn in onze kerk? En als we een keer de verkeerde kant op gaan, wilt u ons vasthouden en ons weer terugbrengen op het juiste pad. Bewaar en vermeerder uw kerk. Nou komt onze aandacht bij en wordt het bepaald bij die schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en ze zullen worden één kudde, één herde. We bidden, vermeerder uw gemeente. Vermeerder uw gemeente. Nou, dat is ook een heel wezenlijk gebed dat de kring van God vol mag worden. En dat bidden we ook. Het laatste waar de catechismus ons op wijst is op de wereld om ons heen. De wereld die in het boze ligt. Maar de Bijbel zegt daarvan, die schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Met andere woorden, van alles wat ze doet is uiteindelijk vruchteloos. Het zal op niets uitwerken. In alle delen zucht ze. Denk maar aan het wereldgebeuren. Wat gebeurt er allemaal in het Midden-Oosten? Denk maar aan Syrië, heeft onze aandacht. Andere plek. Het is mensen strijden om de vrijheid. Er gaan heel wat mensen worden gedood. Maar wat zal het resultaat zijn van die vrijheidsstrijd? We zien het in Egypte, we zien het in Tunesië, in Libië, in andere plekken. We zien dat de christenen het de kinderen van de rekening zijn en worden. Er komt een andere regime, vaak de radicale islam. En wat gaan die proberen om de sharia in te voeren? Met het gevolg dat de christenen en de joden vaak de dupe zijn. Het is de ene dictator wordt afgewisseld door de andere dictator. Misschien nog wel erger dan voor die tijd. Arabische lente, misschien wel christelijke winter. De schepping zucht en in alle delen in barensnood. Met andere woorden van wij brengen het niet. En toch bidden we, Heere, laat komen uw rijk. Laat komen uw rijk. De Heere door alles heen is bezig om toch die schepping te bevrijden van al die machten, de macht van de Satan, de macht van de demonen, de duivels, degene die in de hemelse gewesten strijden om alles van de Heere af te brengen. De Heere zal ook dat overwinnen, zal ook dat brengen terug naar waar hij het hebben wil. Lieve mensen, uw koninkrijk komen. Het zijn maar drie woordjes, toch? Maar dan bidden we om heel wat. En ik hoop dat u het ook meeneemt. Allereerst, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Verbeter de wereld en zeg dan, Heere, mag ik eens eerlijk zijn? Bent u koning over mijn leven? Hebt u in alles het te zeggen? Of zijn er nog zoveel dingen waarvan ik zeg, daar heb u niks mee te maken? Dat heb ik voor mezelf gehouden. Dat is belangrijk. Uw koninkrijk komen. En dan mag je niet alleen bidden voor jezelf, maar ook voor de ander. Bewaar ons. Bewaar ons bij het woord. Bewaar ons bij Christus, bij uzelf. bewaar ons. Maar geef ook dat er bijkomen, mensen mogen bijkomen. En de wereld waarin we leven, heren, geef dat ik een hoop mag koesteren. Dat één keer het alles zal zijn zoals u het wil. Totdat uw rijk in volkomenheid en volmaaktheid gekomen is. Dat is een zekerheid. En daar zien we naar uit. Groeien in de hoop. Groeien in geloof. Groeien in de liefde. Amen. Er is voorbeden gevraagd voor de situatie in Syrië. Dat zullen we zeker doen, nog meer zaken die we ter voorbeden bij de heren mogen neerleggen. Ja, Erik.
Ik wil graag Marie Huizinga, de dochter en de kinderen opdragen in gebed.
Ja. Nog meer?
Ja, familie Tinga.
Goed, laten we samen danken en bidden. Heer, wat een geweldige boodschap is dat, dat u koning wil zijn over ons leven. Dan hoeven we niets meer te vrezen. En eigenlijk is het gekke, want als dat verkondigd wordt, dan voelen we misschien een beetje weerstand of weerhouding tegen dat we ons leven overgeven aan u. We zijn er eigenlijk ook wel een beetje bang voor. Want waar brengt het ons? Ja, waar brengt het ons? Bij het kruis, bij de opstanding, bij een nieuw leven, bij verzoening, vergeving. Bij datgene wat u allemaal voor ons hebt volbracht. Maar Heer, dan moeten we loslaten. Loslaten onze eigen agenda, loslaten onze eigen wil. En onze eigen inzichten in de dingen die we menen dat we dat allemaal nog zo goed voor elkaar hebben. Heer, en ons overgeven aan u alleen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Dank u wel dat we zo mogen komen. Misschien wel moede en naakt tot de God die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt, die de zondaar levend doet. Heer, dank u wel dat u zo ons bij de hand neemt vanmorgen. Ook in het gebed. En dat we bidden, Heer, dan bidden we voor elkaar, maar allereerst voor mezelf. Dat mag dan. Dat is niet een verkeerd egoïsme. Maar dat is eigenlijk een verlangen, Heer, dat u in het leven van anderen, maar ook in mijn leven echt koning wil zijn. En Heere, als er dan nog dingen zijn waar ik dat ik heb afgeschermd voor u, dat u zegt, ja, maar daar heb ik u nog niet in toegelaten, u wil daarin niet toegelaten, Heere, dat ik dan ook tot die overgave mag komen om die deur ook daarvan te openen, van het kamertje in mijn leven. En bovenal van daar waar het om werkelijk om gaat. Mijn kind, ik sta aan jouw deur te kloppen vanmorgen. Ik sta aan jouw deur te kloppen. Hoor je naar mij? Hoor je mijn stem? Doe dan de deur voor je hart open. Heren, dat kan. Kom maar binnen, Heer Jezus. Vult u mijn hart met genade, liefde, trouw met uzelf. Doorstroom en beziel mij. Opnieuw voor het eerst. Zegen mij. Zo wil ik aan uw hand verder trekken. Leert u het me maar. Heer, bewaar ook de gemeente. We dragen ook de gemeente aan u op. We bidden u om uw zegen en uw kracht in de gemeente. Maar bewaar ons voor dwaalweg. Bewaar ons voor verkeerde gedachten. Bewaar ons bij het woord en bij de Heer Jezus zelf. Daar gaat het om. Vul ons met uw genade. En breng ook alstublieft, niet alleen deze gemeente, maar ook in andere gemeentes, Heren, breng daar mensen nog toe. Dat de kring van hen die behouden worden, ook vol zal worden. En het is ons verlangen, Heren, dat u ons ook vier gezinnen erbij wil gaan geven. Vermeerder uw gemeente. Vermeerder uw kerk. Zo dragen we ook de wereld aan u op. Met alle leed. Persoonlijk leed. Leed in de gezinnen. Heren, waar Marie en de familie ook bij betrokken is. Moeite en verdriet en zorg. We dragen haar en haar gezinnen, familie aan u op, maar ook bij het gezin van Erik, familie Tinga, verdriet, rouw, je mist iemand, dat raak je ten diepste, maar tegelijkertijd weten we ook van de hoop van het eeuwige leven. Door geloof mogen we weten, het zit goed, het komt goed. Want Christus heeft het alles volbracht. En als we aan uw hand verder gaan, dan komt het goed. We bidden u voor de situatie in Syrië, waar er zoveel mensen dakloos zijn, op de vlucht, voor het geweld, oorlogsgeweld. Wilt u daar toch ook uw plannen in volvoeren, dat niet de boze het daar zal winnen. Maar dat het resultaat is dat er een stapje dichter bij de komst van koning Jezus zal zijn. Heer, we bidden u voor de christenen in het Midden-Oosten die aan alle kanten het veel moeilijker hebben gekregen. In Irak, in Libië, in Egypte, andere delen, nu ook in Syrië. Heer, ontferm u over uw kinderen daar. Zij die bij u behoren, geef hen moed en krachten, troost en bemoediging. Bidden u voor het volk Israël, allereerst voor de Messias belijdende Joden. Zij die de eerstelingen zijn van dit volk. Heer, wilt u hen alles geven, ook wat zij nodig hebben, om staande te blijven. Maar ook voor het volk Israël, er ligt nog een bedekking over hun hart. Heer, als ze Mozes lezen, dan zien ze nog niet dat het uiteindelijk om u gaat. Wilt u het alstublieft wegnemen, de bedekking. Wees met hen die vervolgd worden vanwege hun geloof in Noord-Korea, Eritrea, andere plek. Is dat ongelooflijk zwaar? Bewaar hem. Bewaar hem bij uw woord. Bewaar hem door uw geest. Bewaar ons allen, Heren. Bij het kruis en de opstanding van Christus. Zegen de gemeente hier. Zegen de Bijbelstudie morgen. Zegen het andere werk wat gedaan wordt. Nens. Zegen ook zo de contacten die we hebben met andere mensen. Heren, mogen we ook iets voor anderen kunnen en mogen betekenen. We willen u voor de vrouwen koffie morgen, die straks ook weer zal plaatsvinden. We zien uit naar die mooie dienst op 10 maart, waarin we met elkaar ook iets van de vreugde mogen vieren met de familie Versteeg. Heren, zo zijn er mooie, ook moeilijke dingen. Houdt u ons vast. Bewaart ons. Vermeerder ons. Geef dat we daar komen waar u ons hebben wil. Leg dit alles maar bij u neer. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om een heel mooi werk te doen. Oftewel, u mag uw gaven gaan geven. En we gaan daarna ons geloof beleiden en zingen daarna ook ons slotlied. 459, 1, 5 en 8, 459. Als we het slot niet nadat we ons geloof hebben beleden. We gaan dus nu eerst collecteren en daarna gaan we ons geloof beleiden en dan zingen we 459 door de nacht van strijd en zorg. Ja. Ik nodig u uit om te gaan staan. Ik vind dat mooi, hè? Je gaat staan voor je geloof. En dat doen we niet alleen met ons groepje, maar we beleiden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ons ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. De wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En zij zullen mijn naam op het volk leggen. En ik zal hen zegenen, zegt de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen zijn shalom, zijn vrede.
Amen, amen, amen.